let op. Omdat deze aflevering over het trainen van het geheugen gaat bij het geven van presentaties, vraag ik je als onderdeel van de opdrachten bij de technieken die ik je leer een aantal keer om je ogen te sluiten. Als je deze aflevering beluistert op het moment dat je in het verkeer bent, dan wil ik je vragen om op een veilige plek te gaan staan. Als dit niet kan, hou dan je ogen open of beluister deze aflevering op een ander moment. Stel je voor, je schuift de sleutel in de deur en hoort hoe het slot van de deur afgaat. Je draait de deur open en gaat naar binnen. Het huis komt je bekend voor, maar wat je in het huis ziet staan heb je nog nooit eerder gezien. Als je naar links kijkt, dan hangt er een kleine versie van Rembrandts Nachtwacht. Je weet zeker dat het er vanmorgen nog niet hing. Hij bungelt een beetje. Daaronder zie je een grote pluche teddybeer met een briefje in zijn mond met daarop een telefoonnummer. 057-35-6271. Als niets van dit alles logisch lijkt voor je, blijf dan luisteren. Aan het einde van deze podcast gebruik je dezelfde technieken om vrijwel alles wat je ooit wilde onthouden, te onthouden. Dus ook je presentatie. Dit is Speaker College aflevering 2. Presenteren zonder PowerPoint.
Mijn naam is Jonathan Bai, TED-spreker en voormalig Nederlands kampioen beatboxen, nu founder van Speaker College. Met mijn talent heb ik de afgelopen 17 jaar miljoenen mensen vermaakt en duizenden getraind. Nu leer ik je alles over de psychologie van het overtuigen en de wetenschap om stressvrij te leren speechen en presenteren. Colleges met soms een interview, maar altijd leerzame tips, technieken en een boodschap die het delen waard is. In Speaker College. En ik ben je instructeur, Jonathan Bai.
Samuel Johnson, een schrijver uit de jaren 1700, zei: de kunst van het geheugen is de kunst van attentie. En Steve Jobs zei: mensen die weten waar ze over praten, hebben geen PowerPoint nodig. Vaak zie ik het. Mensen die PowerPoint gebruiken als een soort afkijkbriefje. Zo'n PowerPoint-presentatie maak je in een handomdraai. Wat steekwoorden op het digitale papier, wat passende plaatjes erbij, zodat het lijkt alsof je heel veel tijd erin hebt gestoken. En klaar is het. Een goede manier om het verhaal niet helemaal te hoeven onthouden en gewoon weg van het scherm op te lezen. Maar wat voor een boodschap geef je je toehoorders als je op deze manier je presentatie geeft? Inderdaad, dat je niet weet waar je over praat. Ook al is dat misschien wel zo. Hoe zorg je ervoor dat je als expert overkomt? Iemand die verstand van zaken heeft. Wat is de kracht van het weglaten van PowerPoint? En wat is het voordeel van het onthouden van je presentatie? En hoe zorg je ervoor dat je geen blackout krijgt, maar je tekst onthoudt terwijl je zonder PowerPoint presenteert? Daar gaat deze aflevering over. Dit keer beginnen we aan de andere kant van de wereld. We vliegen in gedachten naar Zhuhai, China. Een plek in de provincie Guangdong, met ongeveer 1,3 miljoen inwoners. Het is de plek waar in 2019 de World Memory Championship werd gehouden. Ja, inderdaad, er zijn wereldkampioenschappen voor het gebruik van je geheugen. Van het opnoemen van een kaartendek dat je in 15 seconden hebt moeten analyseren, tot het herinneren van willekeurige gezichten die je tot die dag nog nooit hebt gezien en nu in slechts 10 minuten op een papiertje hebt kunnen bestuderen. Het bewijst hoe krachtig ons brein is. Maar vooral dat ook de spiermassa tussen de oren getraind kan worden om buitengewone dingen te herinneren. Voor sommigen is het iets natuurlijks. Voor anderen is het een verjaardagsgimmick en weer iemand anders ziet het als een Olympische sport. Het onthouden, of beter gezegd het opslaan van gegevens in het brein, is een complex verhaal. Sommige wetenschappers zien het onthouden of opslaan van zaken in ons geheugen als het aanleren van gedrag. Zoals filosoof Ivan Pavlov per ongeluk in de jaren 1800 ontdekte tijdens zijn experiment naar de slijmproductie bij honden. In het jaar 1890 deed Ivan Pavlov onderzoek naar de slijmproductie bij honden zodra zij te eten kregen. Met een klein testbuisje in de wang van de hond werd het slijm opgevangen zodra de hond met een machine een mix van poeder gemaakt van vlees in een bak kreeg toegediend. Op een avond verliet Pavlov zoals zoveel avonden laat het gebouw om de volgende ochtend terug te komen. De volgende ochtend, bij binnenkomst in de testhal, ontdekt Ivan iets eigenaardigs. Hij is de machine die de honden automatisch eten geeft vergeten uit te zetten. De machine is leeg en maakt een tikkend geluid, maar dat is niet het eigenaardige. Het valt hem op dat ondanks dat de machine geen eten kon toedienen aan de honden, er wel slijm werd geproduceerd. De buisjes waren namelijk vol. Hoe kan dat? Had het getik van de lege voedermachine misschien iets te maken met het slijm dat in de opvangbuisjes te zien was? Voorheen kwelde de hond alleen wanneer hij te eten kreeg. Maar nu? Nu werd het reageerbuisje ook met kwijl gevuld, terwijl er alleen een tikkend geluid te horen was. Heeft er een gedragsaanpassing plaatsgevonden? Werd het tikken misschien geassocieerd met het eten en begon de hond daarom te kwijlen, of was het toeval? Tijd om de proef op de som te nemen. Omdat het leek alsof de honden het experiment doorhadden, paste Ivan het experiment aan en ontdekte hij wat later in de psychologie klassieke conditionering zou worden genoemd. De aanpassing van het experiment was klein, maar met grote impact. Om de voorspelbaarheid uit het experiment te halen, plaatsten de onderzoekers een grote wand tussen de wetenschapper en de hond, met aan de onderkant in het midden van de wand een doorgeefluik, te vergelijken met een kattenluik in een deur. Daarmee werd de machine vervangen door een schuifmechanisme, waardoor Pavlov de voederbak door het schuifluik kon duwen zonder dat de hond kan zien waar het eten vandaan komt. Omdat het onzeker is wanneer het eten komt, blijft de hond geconcentreerd naar het luik kijken. Zodra het experiment start en het eerste eten door het luik wordt geserveerd, start Ivan Pavlov een metronoom om het tikken van de lege machine na te bootsen. Een metronoom is een apparaat dat veelal door muzikanten wordt gebruikt om een constant ritme aan te geven. Het lijkt op het tikken van een klok. Maar in tegenstelling tot een klok kan bij een metronoom de snelheid van het tikken sneller en langzamer worden aangepast door aan een knop te draaien. In de eerste instantie lijkt er niets in het gedrag te veranderen. De hond doet wat hij altijd deed. De hond kwijlt zodra hij eten krijgt. Maar dan proberen de onderzoekers iets anders. Ze wisselen het geven van eten en het tikken van een metronoom om en om af. Dus eerst laten ze de metronoom tikken en dan geven ze de hond te eten. Het resultaat? De hond kwijlt. De metronoom wordt weer aangezet en vervolgens gestopt. Dan gaat het luik open en wordt er weer eten gegeven. De hond kwijlt weer. Na een aantal keer dat herhaald te hebben, besluiten de onderzoekers te testen wat er gebeurt als ze de metronoom weer aanzetten, maar dit keer geen eten geven. En wat blijkt? Ook bij het horen van alleen het getik van de metronoom kwijlt de hond. Hoe is het mogelijk? Ons menselijk brein, net als bij honden, leert door context, door associatie en creëert op die manier een verwachtingspatroon dat door onze automatische piloot wordt gebruikt om ons onzichtbaar richting te geven. Dat zie je terug in de acties die we dagelijks zonder nadenken doen. Heb je wel eens nagedacht over het strikken van je veters? Het ademhalen of lopen? Het zijn allemaal functies die ons brein, onze automatische piloot, uitvoert zonder dat we er erg in hebben. Zoals ik aan het begin van deze aflevering vertelde, is het zo dat ons brein een krachtig instrument is en dat je dat instrument kunt trainen zoals je dat in een sportschool doet om je spieren te trainen. Zo werkt het ook bij honden. In dit geval associeerde de hond het tikken van de metronoom met het eten dat hij door een luik kreeg toegediend. Dat komt door de herhaling van zetten. Eerst hoort de hond het getik en krijgt dan eten. Daarna hoort de hond weer getik en krijgt hij weer eten. Na een aantal keer wordt het voeren van eten gestopt en wordt alleen het tikken afgespeeld. De associatie tussen het tikken en het eten is dusdanig sterk dat de hond begint te kwijlen. De hond denkt op dat moment dus aan eten. Traditionele conditionering heet het dus. Dat associatieve denken, dat werkt ook bij ons als mensen. Dus dat we de ene actie aan de andere linken. Het meest simpele voorbeeld dat ik kan geven is het volgende. Denk aan het muziekje, de jingle van Sky Radio. Sky Radio, nou goed. Ik ben een hele slechte zanger. Dus misschien herken je het zo beter. Sky Radio. Maar stel je nu voor dat ik alleen het deuntje zou laten horen. Dan hoor jij in je hoofd het zingen erbij. Luister maar. Daarom werken radiojingles ook zo goed. Mensen die in de marketing werken, zoals reclamebureaus, noemen het ook wel branding. Omdat het merk letterlijk in het hoofd van de luisteraar wordt gebrand. Terug naar China. Sinds de jaren 90 zijn er ieder jaar wereldkampioenschappen in het herinneren van nummers, kaartvolgordes en gezichten die je tot dan toe nog nooit hebt gezien. Mensen die meedoen hebben er een ware geheugensport van gemaakt om van alles en nog wat te onthouden. Hij bewijst één ding, dat het voor jou ook mogelijk is om alles te onthouden. Je geheugen te trainen voor bijvoorbeeld je presentatie, waardoor je geen PowerPoint meer nodig hebt.
I was 8 times champion up to the year 2001, then I retired. So I was.
Dat is de stem van Dominic O'Brien. De nu 62-jarige auteur van geheugenboeken is 8 keer wereldkampioen geworden tijdens het Wereldgeheugenkampioenschap. Ook is hij wereldrecordhouder voor het herinneren van 54 speelkaartpakjes. Dat komt neer op zo'n 2808 kaarten, waarvan hij de volgorde goed wist vast te stellen nadat hij het immens grote kaartendek één keer kort had geïnspecteerd. Van 2808 kaarten de volgorde herinneren. Wauw.
Zo direct bij Speaker College.
Welke technieken gebruikte Dominic O'Brien en welke technieken kan je gebruiken om vrijwel alles, dus ook je presentatie, goed te onthouden? En hoe presenteer je zonder PowerPoint?
Na de break, blijf luisteren.
Kaarten. Harte aas. Schoppen boer. Ruiten 2. Harten 4. Klaver 8. Schoppen 10. Ruiten 9. Harten 10. Heb je de volgorde van de kaarten die ik zojuist heb opgenoemd onthouden? Zo nee, dan ben je niet de enige. Ook ik zou het ontzettend moeilijk vinden. Gelukkig zijn er diverse technieken en trucs om alles wat je wilt onthouden te onthouden. Telefoonnummers, teksten en de presentatie die je gaat geven. In een 2016 video vertelt de wereldkampioen in een boekenwinkel in het hartje van Londen dat de gave om dingen te kunnen onthouden bij hem niet bepaald een aangeboren talent is. Vroeger kon hij zich moeilijk concentreren op school. Dat hield hij vol tot zijn 30ste toen hij naar de Britse televisiezender BBC keek. Tijdens het programma Record Breakers zag hij daar Creighton Carvello aan het werk. Een geheugenexpert uit die tijd die met het herinneren van de volgorde van een pak met 52 speelkaarten een nieuw record vestigde. Niet wetende dat hij zelf 8 keer wereldkampioen zou worden en van 54 pakken met speelkaarten de volgorde van 2808 speelkaarten kon opslaan in zijn geheugen. Eén voor één wist hij de kaarten op te noemen en vestigde hij daarmee een nieuw wereldrecord. Maar als Dominique's geheugen geen gave is, maar een kwestie van technieken en trucs. Welke trucs gebruikte hij dan? Zelf zegt de wereldkampioen dat het hoofdzakelijk draait om 3 hoofdingrediënten. Alle technieken hebben daar min of meer mee te maken. Daar zo direct meer over. Het proces van het onthouden van je presentatie is oefenen voordat je gaat presenteren. Waarom is het gebruik van PowerPoint niet goed voor je aanzien als spreker? Vraag je je misschien af. Nou, daar moet ik een bekentenis over doen. Het is niet per se zo dat het gebruik van PowerPoint je als een sulletje eruit laat zien. Het is meer dat 95% van de mensen PowerPoint niet op de manier gebruiken waar het voor bedoeld is. In 1987 kwam PowerPoint voor het eerst op de markt, oorspronkelijk ontworpen voor het maken van visuele presentaties, zoals dat in dat tijdperk decennia ervoor met dia's werd gedaan. De meeste gebruikers van dit softwareprogramma, of welk presentatieprogramma dan ook, gebruiken het al lang niet meer voor de visuele presentatie, maar gebruiken het om tekst, hele Excel-sheets en overzichten op te tonen. Daar is het niet voor bedoeld. Heb je wel eens stilgestaan, bij het proces dus hoog over, van het presenteren met een PowerPoint-presentatie? Misschien herken je jezelf hier al in. Je zit in het publiek. En de spreker die de presentatie geeft, doet dit met al zijn energie. Dan start hij de PowerPoint-presentatie op het presentatiescherm. Automatisch kijk je onophoudend naar het scherm en wat er allemaal op staat geschreven. Zonder het te merken is je aandacht volledig gefocust op het scherm in plaats van op de spreker. Je hebt het me vast wel eens horen zeggen. Aandacht werkt als een zaklamp in een donkere kamer. Wat je aandacht geeft, wordt versterkt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaat er niet zoiets als multitasken. Ons brein is daar gewoon niet voor gemaakt. Dus die gelimiteerde ruimte die we hebben, moeten we goed gebruiken. Stel je nu eens voor dat jij de spreker bent. Op het moment dat je de presentatie op het scherm start, kijkt iedereen naar het scherm. Als spreker wil je alle aandacht. Als je dat niet gewend bent, dan kan ik je dat leren en ik kan je helpen om over je angst heen te komen. Maar als je geen aandacht wil, als je niet in de belangstelling wilt staan, beste spreker, dan kan je beter geen spreker worden. Als je dus alle aandacht wilt, geef jouw aandacht dan niet weg aan een beeldscherm waar je alles op hebt geschreven. Breng je boodschap zelf, vanuit je eigen ik. Laat jouw persoonlijkheid sprankelen. Vanuit daar kan je altijd nog een pdf rondsturen of een flyer meegeven, maar pak zelf de spotlight. Heel belangrijk. Als je toch alle aandacht aan het scherm en de PowerPoint-presentatie geeft, omdat daar al je belangrijke informatie op staat, dan denk ik bij mezelf, blijf lekker thuis. Als ik iets wil lezen als persoon die in het publiek zit, dan zoek ik het wel op het internet. Ik wil jouw persoonlijkheid zien. Ik wil jouw visie over het onderwerp waar jij gespecialiseerd in bent, horen. Waarom geef je dan alle aandacht aan een scherm waar je alles op hebt geschreven? Het is toch zonde? Dan zeg ik liever, gebruik PowerPoint helemaal niet en leer je presentatie uit het hoofd. Zodra je dit onder de knie hebt, kan je altijd op een later moment PowerPoint weer gebruiken. Maar dan op de manier hoe het ooit ontworpen is. Het maken van een visuele presentatie. Voor nu is het dus belangrijk om te starten met het leren van de kunst van het onthouden van je presentatie. Met een aantal simpele technieken kan je al een grote impact voor jezelf creëren. Zelfs als je van jezelf vindt dat je zaken meestal niet goed kan onthouden of dat je bang bent voor een blackout. Presenteren zonder PowerPoint. In de basis komt het volgens de wereldkampioen neer op de volgende drie hoofdingrediënten. 1. Verbeelding. Het omzetten van nieuwe informatie in plaatjes zodat je ze makkelijker kan onthouden. 2. Associatie. Het verbinden van deze plaatjes met wat we al weten. Dat hebben we toen straks ook gehoord bij het experiment van Pavlov, weet je nog? Associatie. 3. Locatie. Het verankeren van deze associatie in onze gedachten. Dus, verbeelding, associatie en locatie. Deze ingrediënten komen samen in wat ook wel het geheugenpaleis wordt genoemd. Het geheugenpaleis is een van de bekendste methodes om snel informatie op te slaan in je geheugen en deze snel weer naar voren te krijgen in je herinnering. Het is een fictieve plek in je gedachten waar je alle informatie die belangrijk is in kan bewaren en op het juiste moment weer kan opvragen. Zie het als een soort van archiefkast, met allemaal mapjes met labels en in die mapjes zit allemaal informatie. Maak je niet druk, niks zweverigs, maar wel een krachtige techniek om zaken te onthouden. Uiteindelijk werkt het zoals ik aan het begin van deze aflevering liet horen. Luister niet naar wat ik doe of hoe ik het uitspreek, maar welke beleving je meekrijgt. Je schuift de sleutel in de deur en je hoort hoe het slot van de deur afgaat. Je draait de deur open en je gaat naar binnen. Het huis komt je bekend voor, maar wat je in het huis ziet staan heb je nog nooit eerder gezien. Als je naar links kijkt, dan hangt er een kleine versie van Rembrandts Nachtwacht. Je weet zeker dat dat er vanmorgen nog niet hing. Hij bungelt een beetje. Daaronder zie je een grote pluche teddybeer met een briefje in zijn mond met daarop een telefoonnummer. 057-356-271. Hoor je? Verbeelding, associatie en locatie. Dit is hoe je het zelf kunt doen. De eerste stappen klinken een beetje vreemd, maar als je het mechanisme doorhebt, dan zie je dat bij stap 4 alles bij elkaar komt. Als het te lang is, blijf dan toch luisteren, want na het geheugenpaleis te hebben besproken, volgen er meerdere simpelere technieken. Stap 1. Neem je huis en de kamers met alle meubels in gedachten. Allereerst is het belangrijk om een gebouw te kiezen waar je straks in gedachten doorheen loopt. Met het geheugenpaleis neem je een bekende plek die je in het echte leven vaak hebt gezien en door en door kent in gedachten. Idealiter neem je je eigen huis in gedachten, omdat je daar vaak en de meeste tijd doorbrengt. Selecteer 7 plekken in je huis waar je in het echte leven dingen neerlegt. Kies het liefst zaken die in het echte leven niet verplaatst kunnen worden, zoals een kast, een kapstok of een keuken. In dit voorbeeld kies ik 7 plekken, omdat we straks gaan oefenen met 7 onderwerpen. Naarmate jouw onderwerpen groeien, kan je meer plekken selecteren om dit in gedachten te nemen. Als je er trouwens maar 3 kan bedenken, maak het dan niet moeilijk voor jezelf, dan hou je het voor nu gewoon bij 3. Het gaat om de oefening. Stap 2. Bedenk een vaste looproute door het gebouw. Als je op een nieuwe plek komt, dan duurt het altijd even voordat je alle looproutes in je systeem hebt. Daarom is het belangrijk dat je een bekend gebouw in gedachten neemt bij stap 1. Nu in stap 2 maken we een vaste looproute door het gebouw heen langs de plekken die je hebt geselecteerd. Als de situatie het toelaat, sluit dan nu even je ogen. Als dit niet mogelijk is, omdat je bijvoorbeeld op de weg moet letten, blijf dan op de weg letten. Stel je voor dat je vanaf de voordeur van je huis langs de door jou geselecteerde plaatsen moet gaan. Welke route kan je dan het beste afleggen om zo snel mogelijk langs alle plekken in het huis te gaan? Bedenk een vaste route die je kan gebruiken. Stap 3. Onthoud de route, oefen het en ervaar de beleving. Snel leren gebeurt door herhaling. Daarom is het belangrijk dat je de vaste route die je net hebt bedacht een aantal keer in gedachten doorloopt. Doe bijvoorbeeld alsof je van het werk komt of een dagje weg terugkomt thuis, de deur open doet en dan door het huis heen loopt. Probeer ook je fantasie en beleving daarmee te gebruiken. In welke kamer ruik je bijvoorbeeld de geur van shampoo of voel je warm water of ruik je de geur van pasgewassen kleding? Ruiken, voelen, proeven, het zijn allemaal de meest gebruikte belevingsfactoren die je kan gebruiken. Wat ruik je in een ruimte? Voelt het warm of juist koud? En wat proef je? Dit zijn straks de belangrijkste handvatten om je brein te prikkelen. Stap 4. Alles bij elkaar brengen. Nu gaan we de dingen verzinnen die we willen onthouden. Laten we zeggen dat we 7 plaatsen in ons huis hebben geselecteerd, omdat er 7 onderwerpen zijn waar ik over ga praten tijdens mijn presentatie. Als ik PowerPoint nu zou openen, dan zou ik 7 slides aanmaken om op iedere slide een onderwerp te bespreken, maar dat doe ik niet. In plaats daarvan pak ik een vel papier. In het midden van dit papier trek ik een streep. Aan de linkerkant schrijf ik onderwerpen, aan de rechterkant plaats in het huis. Bijvoorbeeld aan de linkerkant stap 1 van dingen onthouden en aan de rechterkant schrijf ik in de kleine kamer. Dan ga ik een regel naar beneden. Dan schrijf ik aan de linkerkant stap 2 van dingen onthouden. En dan schrijf ik aan de rechterkant in de grote slaapkamer. En zo ga ik onderwerp voor onderwerp af en link ik de onderwerpen aan een locatie in mijn huis. Net als Pavlov link ik 2 onderwerpen met elkaar. Pavlov deed dit met het tikken van de metronoom en het eten geven aan de hond, weet je nog? Ik doe dat met een onderwerp en een locatie in mijn huis. Zodat, als ik straks het een paar keer heb geoefend, ik alleen maar virtueel, en dus in mijn hoofd, door het huis hoef te lopen en dat ik mij dan herinner welke onderwerpen ik in mijn presentatie ga gebruiken. Er zijn een heleboel complexere structuren. Je kan het zo moeilijk maken voor jezelf als je dat zelf wil. Maar voor nu is dit het meest simpele en snel toepasbare voorbeeld van een geheugenpaleis. Probeer het zelf maar eens en je zal ervaren hoe krachtig het is. En dan de andere technieken. Natuurlijk zijn er ook nog andere technieken die je kan gebruiken om jouw superbrein te trainen om je presentatie te onthouden, zodat je zonder PowerPoint kan presenteren. 1. Schrijf je presentatie helemaal uit. Een van de basisprincipes die ik altijd uitleg aan personen zoals jij die beter willen worden in het stressvrij voor publiek spreken, is dat het mij altijd heeft geholpen om lange presentaties helemaal uit te schrijven. Soms ben ik zo'n freak dat ik zelfs pauzes die ik tussen zinnen moet nemen uitschrijf, omdat dat juist de momenten zijn waarop mensen nadenken of waarop het een goed moment is om een belangrijk punt te maken. 2. De Feynman-techniek. Feynman was een briljante uitvinder, Nobelprijswinnaar en bovendien iemand die fantastisch goed kon uitleggen. Een van zijn meest simpele technieken om dingen snel te leren is om het concept in simpele taal, dus voor jou in simpel Nederlands, aan iemand anders uit te leggen of door te doen alsof je dat aan het doen bent. Waar gaat je presentatie over zonder vaktaal? Vertel dat tegen iemand of oefen het zodat het lijkt alsof je tegen iemand aan het vertellen bent. 3. De chunking techniek. In 2005 hoorde ik voor het eerst deze techniek door een man met de naam Anthony Robbins. Soms kunnen we overladen worden door informatie. Soms willen we zoveel vertellen. Zelfs als je je presentatie helemaal hebt uitgeschreven in simpel Nederlands, kan het zo zijn dat het moeilijk is om het uit je hoofd te leren. Een techniek die dan kan helpen is chunking. Wist je dat onze hersenen maar 7 plus 2 stukjes informatie kunnen opslaan? 7 is de sweet spot. Daarom zijn de meeste krantenkoppen slechts 7 plus minus 2 woorden lang. Om ervoor te zorgen dat je hersenen het optimaal verwerken. Dat opdelen kan je helpen om je presentatie makkelijker onder de knie te krijgen. Deel je presentatie bijvoorbeeld in alle onderwerpen. Of in grote stukken als je onderwerpen klein zijn. Bijvoorbeeld 4 delen. Waardoor je deel voor deel kan repeteren voor jezelf, zodat je het makkelijk kan onthouden. 4 kleinere delen zijn immers makkelijker te onthouden dan 1 groot deel. 4. Dit is voor de echte starters. Gebruik cue cards. Ik begrijp het. Het is een grote stap om ineens het geliefde PowerPoint los te laten. En ik begrijp ook dat dit moeilijk is. In het begin kan je daarom ook gebruik maken van cue cards. Dat kan je gebruiken in de tijd dat je aan het leren bent om je presentatie te onthouden en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. Zelf koop ik altijd A6 papier of karton bij een knutselwinkel. Dat is ongeveer 3 keer zo groot als een bankpasje en daarop schrijf ik maximaal 4 steekwoorden onder elkaar, zodat als ik tijdens mijn presentatie houvast zoek, ik de steekwoorden op mijn kaartje kan zien. 5. De goede tijden, slechte tijden techniek. Dan nu even een grote disclaimer. Ik weet niet of acteurs van goede tijden, slechte tijden deze manier van teksten onthouden gebruiken. Het is een techniek die ik nu ongeveer 10 jaar gebruik en zelf heb bedacht, maar waarvan ik weet dat het vaak in de theater bij musicals wordt gebruikt. Er had ook kunnen staan jouw favoriete serie techniek, maar dat had minder lekker gebekt. De techniek werkt als volgt. Ons brein houdt van herhalen en zoekt altijd naar context om zodoende zo snel mogelijk op de automatische piloot te gaan. Om het brein daar een beetje bij te helpen, lees je eerst de hele speech of presentatie die je hebt geschreven vanaf pagina 1 helemaal naar de eindpagina. Zodra je dat hebt gedaan, kijk je even vooruit en bedenk je wat je zojuist hebt gelezen. Vervolgens start je op de laatste pagina en lees je zo alinea voor alinea naar boven totdat je bij het begin van de speech of presentatie bent aangekomen. Het belangrijkste is dat je tijdens het oefenen jezelf focust op de structuur van het document. Deze dient straks als een soort van weg door je presentatie heen, zoals Dorothy in The Wizard of Oz over het gele pad heen loopt. Deze techniek zorgt ervoor dat jouw brein de weg door het document makkelijker kan vinden, waardoor je tijdens je presentatie de tekst het makkelijkste uit je geheugen kan oplepelen. 6. Oefen hardop. Het slechtste advies dat iemand je ooit kan geven is dat je moet oefenen op het podium. Natuurlijk zal niemand je ooit dat advies geven, maar ik weet dat beginnende sprekers het gewoon doen. Onvoldoende oefenen en dan zo het podium op en het vreemd vinden dat de presentatie volledig de soep inloopt. Nee, goed oefenen is belangrijk. Wat ik zelf altijd doe, is dat ik de avond voordat ik de presentatie geef in mijn huiskamer ga staan en ik hardop de presentatie doe met alle handgebaren, de grapjes en ik net doe alsof ik voor een hele volle zaal sta. Het zorgt ervoor dat mijn lichaam en mijn brein weten wat er gaat gebeuren en dat ik mijn tekst goed kan onthouden. Heb je wel eens gehoord dat Badde Hari of Rico Verhoeven zonder te oefenen de ring instappen? Ze zouden wel gek lijken. Usain Bolt die de 100 meter sprint? Er zit een hele lange periode van voorbereiding aan vast. Waarom zou je het jezelf dan zo moeilijk maken en de tijd niet nemen om te oefenen? Repeteren dus. Heel belangrijk. Weet je, in deze aflevering zijn we erachter gekomen hoe sterk ons geheugen is en op welke manier we die kracht in ons voordeel kunnen gebruiken. Want hoe mooi is het? We hoeven niet allemaal even goed te zijn in het spreken in het openbaar. Daar is oefening voor. We hoeven niet allemaal even goed onze presentatie direct te kunnen onthouden. Daar is oefening voor. Maar 1 ding is wel duidelijk. We hebben allemaal hetzelfde brein. Diezelfde denkkracht die we kunnen gebruiken om de beste presentatie voor onszelf neer te zetten. Dit was de Speaker College aflevering voor deze keer. Alle informatie over deze uitzending vind je terug op speakercollege.nl/002. Mijn naam is Jonathan Bai. En bedankt dat je bij dit college aanwezig was. Ik wil dat jij een krachtige spreker wordt. Daarom is het nu tijd om de wereld in te gaan en de dingen die je in deze aflevering hebt gehoord toe te passen. Want dan pas kan je zeggen, ik ben een baas op het podium. Tot de volgende keer. Dreams and your tribe.